1 Petrus 1. We hebben destijds, bijna in het grijze verleden, afgesproken om na de brief door Jacobus geschreven de brieven van Petrus te nemen. In overleg met elkaar destijds. 1 Petrus 1 is nu aan de beurt. En ik wil dat graag lezen. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen die in de verstrooiing zijn in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. De uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader, in heiliging door de Geest, tot gehoorzaamheid in besprenging met het bloed van Jezus Christus. Genade en vrede worden u vermenigvuldigd. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons na zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen weggelegd is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof, tot de zaligheid welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijken te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. Hem hebt gij lief, zonder hem gezien te hebben, in hem gelooft gij, zonder hem thans te zien, en gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, daar gij het einddoel van het geloof bereikt, dat is de zaligheid der zielen. Naar deze zaligheid hebben gezocht en gevorst de profeten, die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben, terwijl zij naspeurden op welke of hoedanige tijd de geest van Christus in hen doelde, toen hij vooraf getuigenis gaf van al het lijden dat over Christus zou komen en van al de heerlijkheid daarna. Hun werd geopenbaard dat ze niet zichzelf, maar u dienden met die dingen, welke u thans verkondigd zijn bij monden van hen die door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, u het evangelie hebben gebracht, in welke dingen zelfs engelen begeren een blik te slaan. Om God dus de lendenen van uw verstand, wees nuchter en vestigt uw hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus. Voegt u als gehoorzame kinderen niet naar de begeerten uit de tijd van uw onwetendheid, maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook gijzelf heilig in al uw wandel. Er staat immers geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En indien gij hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandelt dan in vreze de tijd uw vreemdelingschap, wetende dat ge niet met vergankelijke dingen zilver of goud zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Hij was van tevoren gekend, voor de grondlegging van de wereld, doch is bij het einde der tijden geopenbaard ter wille van u, die door hem gelooft in God, die hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof tevens hoop op God is. Nu gij dan uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt, tot ongeveinsde broederliefde, hebt dan elkaar van harte en bestendig lief, als wedergeborenen, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras en al zijn heerlijkheid als een bloem in het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Dit nu is het woord dat u als evangelie verkondigd is. Tot zover het lezen. Petrus heeft deze brief volgens het laatste hoofdstuk van zijn eerste brief, geschreven vanuit Babylon. En de geleerden zijn het niet eens. Sommigen zeggen dat het Babylon is zoals het Babel was in de tijd van Daniel en zo. En anderen denken dat dit toch al een verblijf van Petrus in Rome geweest is. Want Rome wordt in het laatste Bijbelboek ook Babylon met Babylon geduid. Het zou dus al zijn verblijf in Rome kunnen zijn geweest. Niemand weet het zeker. We vermoeden het. Maar Petrus, daar kennelijk al aanwezig, ver van Jeruzalem, schrijft een hele bijzondere brief en voegt daar nog een tweede aan toe. En die beide brieven die Petrus geschreven heeft, zijn belangrijk. Heel belangrijk, denk ik. En in deze eerste brief van hem krijgt u informatie van de allerhoogste orde. En dat is dat de Heer Jezus nu in de troon van God is, maar dat hij hier op aarde geweest is, voorgekend, voor de grondlegging van de wereld, voor er iets, maar dan ook iets was, heeft God hem als een onberispelijk en vlekkeloos lam gezien. En dat is een hele moeilijke, want dan kom je gelijk met behoorlijk wat vragen te zitten. Voor Adam en Eva bestonden, werden, was er al een lam voorgekend. Voor de zondeval, voor iets van verkeerdheid bestond, was er al een lam. God voorzag zichzelf van een lam ten brandoffer. De laatste tekst komt uit het boek Genesis, Genesis hoofdstuk 22, waar dit staat. Abraham zegt tegen Isaac: God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Voor er iets was. Voor de zonde kwam. Maar in diezelfde tijd, waarin de Heer Jezus voorgekend werd, voorbestemd werd om een lam te zijn, in diezelfde tijd is er een raadsbesluit geweest, een gesprek geweest in het huis van de Vader, waarin gezegd werd dat een bijzonder gezelschap gecreëerd zou worden, geroepen zou worden om de Heer Jezus te vergezellen. En dat bijzondere gezelschap wordt nu op aarde gevormd. Daar maakt u deel van uit, als u gelooft in de Heer Jezus. Hier wordt gezegd: in hem gelooft gij, alhoewel je hem nu niet ziet. Nu, dat is maar de vraag. Ik kan niet in je hart kijken, ik hoef dat ook niet. Ik zou het wel willen, zo nu en dan, maar misschien wordt het daar ook niet beter van. Maar je moet zelf wel het antwoord durven geven. Ik geloof in de Heer Jezus. Wat mij betreft zeg je wel met Marcus 9, 25, ik geloof, Heer, kom mijn ongeloof te hulp. Dat kan nog. Het zou kunnen zijn dat je wel heel schoorvoetend zegt, jij geloof, Heer, en ondertussen denk je, heb ik het wel of is het wel altijd aanwezig? Dat hoeft niet. En ik hoop ook niet dat dat zo is en zo blijft, maar dat zou nog kunnen. Maar er moet wel een moment zijn dat je zegt, ik geloof, Heer Jezus, dat u het van God gegeven lam bent. Dat u voorgekend, voor de grondlegging van de wereld, voordat er überhaupt iets was, voordat de engelen er waren, voordat de aarde bestond, voordat de eerste stofdeeltjes waren, dat u toen al voorbestemd bent om lam te zijn. En dat in diezelfde tijd overleg geweest is in het huis van de Vader. Ik zeg dat zo, omdat de hemel bij de schepping hoort. En het huis van de Vader buiten de schepping staat. Dat is een beetje moeilijk. Want waar was God toen hij schiep? Waar was God toen hij zei, in het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde, dat is geschapen, dat voelen we. Maar de hemel is ook geschapen, dat staat er. Maar waar was God dan, toen er nog geen hemel was? Want God is toch de eeuwige? In het huis van de Vader. Ik denk dat je dat zeggen mag. Dat in het huis van de Vader, de eeuwige, de Zoon, de eeuwige, de Geest, de eeuwige zijn geweest. Waar niemand in is doorgedrongen. Waar engelen ook niet komen. Ze zijn begeerig daarin een blik te slaan. Met andere woorden, ze wilden wel graag even naar binnen loeren. Nee, het is niet voor hen. Dat zijn dingen die we hier uit 1 Petrus 1 lezen. Profeten hebben over de voor ons bestemde genade geprofeteerd zonder te weten waar het precies op sloeg. Ze hadden ook geen compleet inzicht. En jij en ik mogen vanavond met dit boek beginnen. Gevoel van, Heere, nu wilt u ons dingen zeggen die ons verstand ver en ver te boven gaan. En wie zou kunnen snappen wat u ooit bedacht hebt, wat u ooit uitgedacht hebt. Wie kan bij de uitvinder, met alle hoofdletters geschreven, binnenlopen en kijken naar de uitvinding die eigenlijk niet te omschrijven is. Hier zijn ook geen patenten op aangevraagd. Dat hoeft ook niet, want dit is niet na te maken. Dit gaat ver boven onze patenten, onze vastgelegde formules. Dit is van de aller bovenste en van de allerhoogste plank. En daarom is het een moeilijk boek, maar ook een heel bijzonder en een heel mooi boek. Hier staat dat gelovigen die nu op aarde zijn, kunnen zeggen dat ze wederom geboren zijn. En ik hoop dat je dat ook kunt zeggen. Hoe kun je nu wederom geboren zijn? Niet nog een keer geboren, dat lost niks op. Maar stel dat je weer opnieuw het proces zou kunnen doormaken. Het kan natuurlijk niet, want je kunt niet nog een keer in een baarmoeder kruipen om er daarna weer uit te komen. Beetje raar gezegd. Maar ik ga je voorspellen dat je er vrijwel net zo weer uitkomt. Misschien is de vorm van je neus een klein beetje anders, maar dat is dan misschien ook het enige verschil. Maar op een nieuwe wijze, van God uitgeboren. Niet nog een keer, maar opnieuw geboren, van God uitgeboren. En iedereen die hier is en gelooft dat de Heer Jezus voor hem, voor haar, aan het kruis gestorven is, zijn leven heeft gegeven om voor hem, voor haar, altijd vrede met God en leven uit God te bewerken en te verwerven. Iedereen die hier zit mag zeggen dat hij of zij wederom geboren is. Ja, Nicodemus zat er al mee. Hoe kan dat nou? Zegt Nicodemus. En hij was de leraar van Israël. Je hoeft je helemaal niet te schamen als je vraagt, hoe kan dat nu? Nicodemus deed het ook. En hij was de allerhoogste daar. Als dat gaat om theologie. In die tijd. En de Heer Jezus zegt dat ook. U bent de leraar van Israël. Maar Nicodemus zegt in Johannes 3. Maar u bent de leraar van God gekomen. Dat gesprek tussen die twee. 'S nachts daar ergens in de buurt van Jeruzalem. Is heel boeiend. In dat gesprek komt Johannes 3 vers 16. Weet u wel. Die hele bekende tekst. Zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons allen heeft overgegeven. Opdat een ieder die in hem gelooft, eeuwig leven hebben. Opnieuw geboren is. Wederom geboren is. Eeuwig leven. Niet beperkt door de zondeval tot 100 jaar of wat mij betreft tot 1000 jaar. Want dat komt nog een keer. We lazen daarvan in Jesaja 65 even bij de opening. Dat komt in de tijd van straks. Maar dan nog, dan houdt het toch een keer op. Dan is een jongeling iemand van 100 jaar. Nou ja, dat is al dat is best pittig. Maar eeuwig leven, dat houdt niet op bij 1000. Dan begint het pas. Voor ons is dit Te hoog gegrepen waarschijnlijk. En toch is het waar. Want de Bijbel zegt het. En als je hier zit en de Heer Jezus kent als je heilig, als je verlosser, dan moet je je keer in de arm knijpen en zeggen, ik ben opnieuw geboren. En ik heb eeuwig leven. Niet gekoppeld aan 80, 70, 60, 50. Zelfs niet aan 1000. Maar gekoppeld aan hem die het eeuwige leven is. Christus is mijn leven. Hij is mijn leven. Het is de Heer Jezus zelf. Hem hebben we als ons leven. En hier zitten mensen die de Heer Jezus hebben als hun heiland, als hun verlosser. Vroeger zeiden ze, nou dat komt zo'n uur nou voor. 1 uit een stad, 2 uit een hele provincie, zo ongeveer. Nou ja, en als je hier al een paar hebt, dan denk je, ja, nou als er al 2 of 3 zijn, dan kom ik toch niet meer aan de beurt. Dus laat me hangen, laat me waaien. Is dit ongeveer het denken? Nee. Hoort u het goed? Nee. Als je hier zit en vanavond datzelfde leven zou willen, dan kun je dat krijgen. Dan kun je dat nu vanavond hebben. Wat moet je dan doen? Geloven in de Heer Jezus. Is dat nu zo moeilijk? Zeg dan tot God, Heere God, ik heb ook gezondigd. Niet de hele wereld is corrupt. De politiek deugt niet. En van alles, dat is makkelijk. Dat doen de journalisten morgen ook in de krant. Maar zeg alsjeblieft, Heer Jezus, hier ben ik. Ik kan niet. Ik ben zonder u nergens. De enige optie is, Heer Jezus, ik kom tot u. En geloof in de Heer Jezus en je zult behouden worden. Dat is een heel eenvoudig evangeliewoord. Maar het is de basis van 1 Petrus 1. En vanaf het moment dat je dat aanneemt, dat geweldige werk van de Heer Jezus naar je toe haalt, daar dank je wel voor zegt, ben je een kind van God, heb je leven uit God, is het allemaal anders. Nieuw leven, splinternieuw leven, leven uit God, wederom geboren. En nu hoor je vandaag, door het geloof in de Heer Jezus, bij de gemeente. Vanaf het moment dat je dat werk van de Heer Jezus naar je toe haalde, heeft de Heilige Geest een plekje in je hart gekregen. De Heilige Geest is in je gaan wonen. De Heilige Geest heeft van jouw lichaam zijn tempel willen maken. De Heilige Geest woont in jou. En de Heilige Geest heeft je bovendien aan de gemeente, aan het lichaam van Christus gevoegd. Aan één gevoegd. Dat heeft de Heilige Geest gedaan op hetzelfde moment. Heb je niet gemerkt, heb je misschien ook geen flauw benul van gehad, maar het is wel gebeurd. De Bijbel zegt dat je door het geloof in de Heer Jezus de Heilige Geest ontvangt, die gaat in je wonen en de Heilige Geest in jou voegde je op hetzelfde moment ook bij het lichaam van Christus. En aan hem ben je verbonden, aan de Heer Jezus zelf. Hij het hoofd, wij de leden, één met hem, één lichaam. En dat unieke gebeuren, dat is ons misschien aan de ene kant ingegoten met een soort paplepel. Aan de andere kant denk ik dat we het niet meer hebben. Jij die hier zit en gelooft in het volbrachte werk van de Jezus. Jij bent een heel bijzonder iemand. De Heilige Geest, God de Heilige Geest woont in jou. En God de Heilige Geest heeft jou en mij aan elkaar gevoegd. We horen nu bij hem die het hoofd is. Wij zijn leden, hij het hoofd. En we zijn een eenheid geworden. Een eenheid om voor altijd bij hem te zijn. Het Jesaja 65 werd gelezen dat er voor Israël een schitterende toekomst wacht. Dat klopt. Amen. Dat is waar. Het is het woord van God. En wat God gezegd heeft gaat gebeuren. Israëls toekomst is schitterend. En wat er dan gebeurt, dat tart ook alles. Dat is met geen pen te beschrijven. Hoe dat daar in de toekomst zal zijn in Jeruzalem en rondom Jeruzalem. En hoe daar inderdaad een 100-jarige pas een jongeling is. Gaat dan gebeuren. Maar jouw zegen, jouw en mijn zegen, gaat daar ver en ver bovenuit. Ik wil niet een soort preek houden van de declassering van Israël of zo. Maar Israëls zegen is totaal anders dan de onze. Israëls zegen heeft te maken met Jeruzalem en met deze aarde. Terwijl jouw en mijn zegen te maken heeft met het huis van de Vader. Daarom zei de Heer Jezus, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Waar? In het huis van de Vader. Daar waar alleen de Vader, alleen de Zoon, alleen de Geest van eeuwigheid waren, ja daar. Waar nog nooit een engel is geweest, ja daar. Waar niemand in heeft kunnen kijken, ja daar. Waar ook niemand anders komt, ja daar. Heb je het door hoe enorm, hoe omvangrijk, hoe schitterend jouw zegen is? Daarover schrijft Petrus. Daarover heeft hij het. Een erfenis. Onverwelkelijk. Een erfenis onverderfelijk. Dat is niet de kluis van de bank. Die wordt gekraakt vandaag of morgen. Dat is niet je vermogen ergens. Dat gaat weer weg. Want in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst, roept iedere bank je na. Nu in het verleden behaalde resultaat is voor mij garantie voor de toekomst. Het is het kruis van de Heer Jezus. Daar heeft hij het gedaan. En dat resultaat telt. Een onberispelijk, een onbevlekt lam. Smetteloos, schitterend, voorgekend, voor de grondlegging van de wereld. Die, mijn heiland, de Heer Jezus, die heeft het gedaan. En omdat hij het heeft gedaan, hebben wij een onverwelkelijke, onverderfelijke, schitterende, eeuwige erfenis weggelegd voor wie gelooft. We hebben geen idee hoe rijk we zijn. Ik heb die preek voor de collecte moeten houden natuurlijk. Maar flauw. Maar het is zo uniek dat je hier een opsomming vindt van de geweldige zegen van een gelovige. En dan zitten we elkaar aan te kijken en we zuchten een end weg. Ja, wat een sneeuw hadden we. Ja, en het zout was ook nog op. Ja, ik riep in Groningen, u hebt het zout in uzelf. Dus wat bemoei je niet met Hengelo of met weet ik veel waar het zout vandaan komt. Je hebt zout in jezelf, dus strooi maar. Ja, dat werkte ook niet helemaal, dat kwam ook niet over, van ze gleden toch uit. Wij zitten zo snel in de tredmolen van elke dag, dat wij niet meer weten wat de typische zegen, het unieke van de zegen van een gelovige is. Dat zijn we heel snel kwijt, in no time. En een beetje pech met de wasmachine, omdat je weer kalkaanslag hebt, ik citeer de reclame, is genoeg om je weer helemaal van je doen af te brengen. En een beetje last van je lichaam, en je zit onderin. Ik ken mijzelf een heel klein beetje. Ik ben tamelijk gelijkmatig, maar ik heb ook een moment gehad door de last van mijn lichaam dat ik even alle blijdschap kwijt was. Hoe is het nu met je? Petrus schrijft een brief aan de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader. In heiliging van door de Geest. De Heilige Geest heeft je aaneengevoegd. Heeft je in het lichaam gebracht. Dat lichaam van Christus. Heeft je apart gezet. En jij en ik vormen nu dat aparte, dat unieke gezelschap. Zijn op aarde hier nog steeds aanwezig. Inderdaad. Soms met een sneeuwbaas. En we mogen verder. Maar we mogen kijken naar dat unieke plan van God, wat van eeuwigheid, van voor de grondlegging van de wereld dateert. Toen was er nog geen datum. Dat moest nog komen. Daar in de eeuwigheid is een besluit genomen om jou en mij aan elkaar te voegen door het geloof in de Heer Jezus. Daar ga ik dan nu even van uit dat we dat allemaal hebben. En dat wij aan elkaar gevoegd de Heer Jezus zullen vergezellen. Bij hem zullen zijn, daar waar hij zelf is, daar zullen wij zijn. En we zullen schitterende dingen meemaken met hem. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Ja, dat kan ik me dus goed voorstellen. Als je je dit realiseert, als je je een beetje indenkt wat dit betekent, dan zeg je, Heere God, ik prijs u. Ja, daar zijn we dan te nuchter voor. Moet je dat dan staande doen? Moet je dan de handen omhoog heffen? Nou ja, u mag ze ook naar beneden duwen. Maar prijs hem. Prijs hem. Geloofd, zij God, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Hoog geloofd. Wees geprezen. En wij zien kans om dat woordje uit te pluizen en dan te zeggen, nou maar we doen het niet zoals die mensen daar en die in die club. Want nee hoor, dat gaat ons toch te ver. Ik heb een Jood ooit gevraagd bij de klaagmuur, waarom sta je daar zo te bewegen? Als hij aan het bidden is. Ik vond dat maar niks. Je kunt dan gewoon je handen vouwen. En je knietjes buigen. En stil op je stoeltje zitten en zeggen. Stil. En als mijn opa snoof, dan was het over. Zo ging dat toen. En die Jood zei, de Bijbel zegt, de Torah zegt, dat je met alles wat in je is, de Heere mag naderen. Met heel je verstand. Met alles van je lichaam. Met alles. En daarom zei hij, bewegen we alles. Nou, ik vond het een prachtige verklaring. Ik denk, nou, steek die dan maar in je zak. En wij blijven gewoon zitten. Het liefst onderuit. Ik heb een preek gehoord van iemand, die vond het maar niks dat in bepaalde gemeenten mensen met de handen omhoog stonden. En in diezelfde gemeente, ik was daarbij, zaten ze op een soort sofa, niet iedereen, maar er waren een hele rij van die banken langs de kant. En daar zaten ze heerlijk onderuit gezakt. Die plekken waren het eerst weg. En daar zaten ze met de benen over elkaar, weet je wel, heerlijk onderuit gezakt. Nou, kom maar op met de zegen. Nog even een kopje koffie erbij en we zitten helemaal goed voor de hele avond. En dan kritiek op een houding. Nou, dat ging me ook over mijn schoenen, dus ik heb daar ook wat van gezegd. Prijst u de Heere nog wel eens? Of bidt u alleen nog voor morgen en voor overmorgen? Gelooft. Geprezen zij de Heere. Prijzen, hem groot maken, hem bejubelen. Dit plan van u, onze God en onze Vader, is buitengewoon. Het is uniek dat wij, mensjes, prulletjes, niemandalletjes, dat wij daar zullen zijn met de Heer Jezus, dat we daar waar nooit iemand is geweest, zullen mogen wonen tot in eeuwigheid, en dat we uitverkoren zijn, uitgekozen zijn, een heel select gezelschap, een heel bijzonder gezelschap, om daar te zijn waar u zelf bent. Daar heeft de Heer Jezus plaats bereid. Daar wil hij ons hebben. Daar zullen we zijn tot in eeuwigheid. Gelooft zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dan kun je er niet blijven zitten. Dan gebeurt er toch iets. Dan gaat er toch iets in je veranderen. Ik kan me niet voorstellen dat het dan allemaal gewoon gesapig verder gaat. Petrus schrijft zo. God heeft naar zijn grote barmhartigheid, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, ons wedergeboren doen worden tot een levende hoop. En dit is ook niet een soort, ja, zo'n soort, van mocht het nog een keer staan te gebeuren, maar misschien komt het ook wel niet, een soort hoop die misschien ook wel niet uitkomt. Nee, dit is een levende hoop. Een onvergankelijke, onbevlekte, onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is voor u, die in de kracht van God bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Verheugt u daarin. Die enorme erfenis, met zoveel woorden onderbouwd, zoveel uitdrukkingen gebruikt om die onverwelkelijke, schitterende, eeuwige erfenis, die in de hemelen bewaard wordt door de kracht van God. Dus niet kracht van engelen, kracht van iemand, van iets. De kracht van God. En die daar bewaard wordt. En gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Verheugt u daarin. Ik weet niet waar je blij van wordt. Sommigen worden heel erg blij van een bepaald wonder in onze levens. En daar word ik ook blij van. Maar het gaat hier niet over een wonder in dit ondermaanse. Het gaat hier over een erfenis in het bovenmaanse. Sorry, het woord zou niet bestaan, maar u snapt wat ik bedoel. Dit is een erfenis boven ons begrip. Boven ons verstand. Boven onze tijd. Boven onze lichamen. Ver en ver hoger. Daar gaat het hier over. Verheugt u daarin. En nu moeten we oppassen. Betekent dat er geen blijdschap zou kunnen zijn over wonderen die vandaag gebeuren? Jazeker, die zijn er ook gelukkig. Maar als we het relatieve van de wonderen van vandaag niet meer zien, dan krijgt een wonder van vandaag alle aandacht. Nee, zegt Petrus, niet het wonder van vandaag, maar het wonder van straks. Daar gaat het om. Dat is mijn insteek. En dat is een hele bijzondere. verheugt u daarin. Ook al zou het vandaag nog wat moeilijk zijn, omdat je voor korte tijd bedroefd kunt zijn, dat staat hier, door allerlei verzoekingen, opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijken te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. Met andere woorden, die beproeving is in feite een vorm van loutering. En die loutering heeft te maken met het helemaal klaar zijn voor die openbaring van Jezus Christus. Alle loutering heeft te maken met hem. En dat is ook best moeilijk. Heer, wat bedoelt u nu? Moeten we zo verder? Is dit uw weg? Is dit uw route? Kun je nu zomaar wat roepen? Nou, dat wil ik niet. En ik wil daar zeker niet makkelijk overheen stappen. Want het is soms razend moeilijk. Heel erg zwaar. Soms weet je echt niet waar je het zoeken moet. En wat je zeggen moet als je bij anderen bent die in hele moeilijke situaties zijn gekomen. En je wilt zo graag meebidden, meeleiden, meevoelen. En als het kan, meehelpen. En toch, de openbaring van Jezus Christus. Er komt een moment dat de Heer Jezus in schittering en in heerlijkheid jou en mij bij zich roept. We noemen elkaar hier Maranatha-gelovigen. Het is een Maranatha-beweging. Die Maranatha-beweging ziet uit naar de komst van de Heer Jezus. Naar die openbaring van Jezus Christus. Naar het moment waarop we hem zullen zien zoals die is. Het moment waarop hij ons roept en bij zich brengt. Het moment waarop we daar zullen zijn in het huis van de Vader waar hij plaats bereid heeft. Daar zullen we hem zien. Daar zullen we zien wie hij is. Ik ben ervan overtuigd dat ons à la minuut de schellen van de ogen vallen. En dat we ons à la minuut gigantisch schamen voor alle ontrouw en alle ongeloof. En misschien wel ook kritische houding die we gehad hebben. Ten aanzien van hem zelf. Daar zullen we hem zien. Daar zullen we zijn bij hem. En hij brengt ons in die onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde. Het einddoel van ons geloof. Ziet u dat u geweldig rijk bent? Een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde. Het einddoel van je geloof. Het einddoel van je geloof is niet, nou ja, iemand zei deze afgelopen weken, hij was 65 geworden. Zo van, ik heb het gered. En nu mag de staat betalen. Zo van, nou, nou zit ik goed. Is dat het einddoel van je geloof? Natuurlijk onzin. Ontstellend klein dingetje maar. Maar wat is het dan? Het einddoel van het geloof is de Heer Jezus zelf. Zijn glorie, zijn heerlijkheid, zijn schittering. Door hem zelf in zijn heerlijkheid gebracht worden. Die onuitsprekelijke en die geweldige vreugde. Het einddoel van je geloof, dat is de zaligheid van de zielen. Naar deze zaligheid van die zielen hebben gezocht en gevorst de profeten. Die voor de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben. Er zijn dus profeten geweest die hebben daarover gesproken. En die hebben het niet gesnapt. Je kunt zoveel citaten vinden in het Oude Testament. Uit profetische boeken. En je moet zeggen, en toch hebben ze het niet helemaal gezien. Het is alsof ze iets in de verte gingen waarnemen, maar de feitelijke inhoud hebben ze niet gekregen. En daarover hebben ze wel gesproken. En engelen zijn zelfs begeerig daarin een blik te slaan. Daarom riep ik weet niet of u er was, in de kersttijd, met de kerstdienst hier, dat engelen voor het eerst God gezien hebben. Niemand kon God zien en leven. God bewoonde een ontoegankelijk licht. Niemand kon daarin doordringen. Ja, we denken, ja, maar Jesaja dan? Die engelen waren daar toch bij de troon van God. Ja, maar er staat dat ze met twee vleugels hun gezicht bedekten. Ik weet niet, ik wil nog geen discussie daarover. Ik wil alleen maar duiden dat toen zij het babytje zagen in Bethlehem, toen waren ze niet meer te houden. Dus hebben ze gelijk een gigantisch loflied aangeheven. Mag ik het zeggen? Geloofd zij de God en Vader van ons. Geloofd, geprezen. In mensen een welbehagen. Ere zij God. Dat kon ook niet uitblijven. Dat was op datzelfde moment de toon. Ja, wij vinden dit heel gewoon. We hebben dit al lang. En we hebben het in onze binnenzak. Dit hoort bij onze studies of bij onze geestelijke bagage. Terwijl de Bijbel zegt, dit is zo uniek. jij en ik hebben een erfenis, een zegen die zo uniek is, zo bijzonder is, dat we daar eigenlijk iedere keer opnieuw van onder de indruk mogen, misschien ook wel moeten raken. Omgord dus de lendering van je verstand. En wees nuchter en vestig uw hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus. Weer hetzelfde. De toekomst, die erfenis, dat geweldige einddoel, daar gaat het over. En Petrus, volgens de overlevering, zat in Rome heel moeilijk. Hij schijnt ook gekruisigd te zijn. En sommige mensen zeggen dat hij omgekeerd gekruisigd is, dus met zijn voeten naar boven. Zegt men, maar of dat waar is, weet ik niet. We hebben daar geen grond voor. Maar dat hij het moeilijk heeft gehad, dat blijkt uit de woorden van de Heer Jezus zelf. Petrus, aan het eind van de bediening van de Heer Jezus heeft hij Petrus een paar woordjes toegevoegd in Johannes 21. Hoe ook, Petrus zegt, we moeten volkomen onze hoop vestigen op de genade die ons gebracht wordt door de openbaring van onze Heer Jezus Christus. En zorg nu dat Hij het centrum is. Heilig jezelf betekent nooit zonder zonde worden. Dat red je niet. In de kerkelijke traditie kan een soort heilige iemand zijn die het heel goed gedaan heeft, die heel veel prestaties heeft geleverd. Terwijl de Bijbel altijd bedoelt met heiliging afzondering, apart, verbijzonderd. In heiliging des geestes, dus door de Heilige Geest apart gezet, aaneengevoegd. Dat zei ik zo pas, direct al aan het begin van het eerste hoofdstuk. Maar nu gaat het om, wees heilig, want ik ben heilig. Met andere woorden, wees dan een heel bijzonder gezelschap. Jullie samen, wij vormen een heel bijzonder gezelschap. Wees heilig, want de Heer is heilig. Apart gezet. Dit apart gezet gezelschap hoort hier niet, zal hier ook niet blijven, gaat hier vandaan, wordt thuisgehaald, er is plaats voor ons bereid, we gaan naar de Heer Jezus en hij zegt, ik kom spoedig. Alles wijst erop dat het ook niet lang meer gaat duren, daarover nog veel meer straks in de andere hoofdstukken. Maar die geweldige roep van Heer Jezus, kom alsjeblieft, mag uit ons hart komen. Kom alsjeblieft, Heer Jezus, kom. Maranatha, Heer Jezus, kom. En hij komt. En waar is dat dan? Waarom is die hoop om hem te zien vandaag nog verdwenen? Waarom zitten we zo in de war met onze problemen en met onze zorgen en misschien met alle mogelijke carrièreachtige dingen? Dat kan van alles op ons bordje komen. Waar is die, dat verlangen van ons om de Heer Jezus te zien heilig, apart gezet? De Heere heeft zich apart gezet voor mij. Hij werkt daar voor mij. Hij leeft voor mij. Treedt tussen beiden voor mij. Is een voorspraak bij de Vader voor mij. De Heere is bezig voor mij. Maar waarom ben ik dan niet bezig voor Hem? Want we horen bij elkaar. Dat we hier tijdelijk nog een verblijf hebben, is een tweede. Maar we horen bij Hem. Wees heilig, want ik ben heilig. En we moeten dan niet met aanzien des persoons hier op aarde een beetje rondkijken. Zo van de ene die meer geld heeft is belangrijker dan degene die geen geld heeft. Nou, dat is ook al de taal van Jacobus. Daar ging het al over. Die rijken en die armen, dat hadden we toen al. Niet met aanzien des persoons. Want we zijn niet met vergankelijke dingen. We kunnen niet iets aan geld afmeten. We zijn niet met geld vrijgekocht. Ja, dan zou geld zo belangrijk zijn dat we er zelf ook in zouden staan. Nee, niet verlost door vergankelijke dingen, zilver of goud, maar middels het kostbare bloed van de Heer Jezus, een onberispelijk en vlekkeloos lam. Ik weet niet precies wat ik daar nog van zeggen moet, u weet dat. Morgenavond heb ik een toespraak ergens in ons land, over Matteüs 24, dat is een serie, we gaan elke keer een klein stukje verder, en morgenavond is aan de beurt de gruwel die verwoesting brengt, waarvan de Heer Jezus sprak. Als je die dan ziet staan op de heilige plaats, wie het leest, die moet er dan op letten. En als contratitel heb ik eronder laten zetten, toen, vroeger, de Vader zoekt aanbidders. Dit is geen try-out voor morgenavond. Maar ik ga u wel vertellen wat ik graag wil zeggen morgenavond. God wil zo graag dat jij en ik hem prijzen. En in Israël had de Heere God een plekje aangewezen waar dat kon. Dat was bij dat altaar. En dat altaar wordt in het Oude Testament een aantal keren de tafel van de Heere genoemd. Ik weet dat daar ook weer misbruik van gemaakt kan worden door te zeggen, nou, in onze kerk is de tafel van de Heere en dus is dat niet in die andere kerk. Ik bedoel, zo ongeveer denkt men dan, stom, dat kan niet. De Heere zegt, ik heb een plekje waar jij mag komen, waar je welkom bent. En dat mag je dan meenemen. Nu, het gaat morgenavond over die offers. Uit Leviticus 1 en 2 en 3 en 4 en 5 en 6 en 7. Het brandoffer. Het spijsoffer. Het vredeoffer. Het schuldoffer en het zondoffer. En nu gaat het me veel te ver om daar vanavond in detail om in te gaan. Maar ik ga je wel dit vertellen. Ze mochten komen. Waar namen ze dan mee? Een brandoffer. En het brandoffer, dat is het enige offer waarvan God zegt, dat ruik ik graag. Dat is voor mij een lieflijke reuk. Ik wil zo graag dat je dit brengt. Het brandoffer is dat deel, dat aspect van het offer waarin de Heer Jezus speciaal zijn Vader, zijn God en Vader wil verheerlijken. Dat is een hele moeilijke, want dat hebben we al lang niet meer als bagage. Ja, van schuld en zondoffer weten we nog iets. Dat ik schuldig ben? Ja, oké. Ja, dat klopt. Dat moest opgelost worden. Nou, je mag ook eerst met een schuldoffer komen. Alleen het schuldoffer werd nooit op dat altaar, op die tafel des Heren gebracht. Dat werd buiten de legerplaats verbrand. Snap je even dat er verschil is? En het zondoffer, ja, dat is niet alleen mijn schuldige daad, maar dat is ook het feit dat ik een schuldenaar ben, dat ik een zondaar ben, dat ik een zondige natuur heb. Dat is iets in mij dat aanzet tot zondigen. Oh ja, natuurlijk. Jazeker, daar hebben ze ons ook van verteld. De erfzonde. Nou, klopt, die. Daar moest ook een offer voor komen. Maar stel dat je vanaf vandaag helemaal schoon was, dat alle schuld vergeven zou zijn. En je komt hier vandaan en je loopt mij tegen het lijf daar buiten de deur. En je zegt, misschien wel een naar woord of zo. En dan zit je weer. Was je net helemaal vrij van je schuld, heb je weer schuld. Nou lukt het vanavond misschien nog net tot aan de auto. Maar als je thuis bent, wie zal het zeggen? En morgenochtend op het werk, ja, dan kom ik die nare collega weer tegen. Heb je in gedachten al lang weer schuld. Dus het is niet alleen de schuld die weg moest, maar ook de zondige natuur. Dat wat in mij is. Daarom moest je ook niet nog een keer geboren worden, maar op een nieuwe wijze van God uit geboren worden. Die nieuwe natuur, ja, die zondigt niet. Wat uit God geboren is, die zondigt niet. Dus die nieuwe natuur in jou, geen probleem, die zondigt niet. Maar die oude prut die er ook nog heerst, soms heel duidelijk, soms een beetje, die oude natuur, die zet aan tot zondigen. Het derde offer van achteren naar voren is het vredeoffer. God biedt vrede aan. En het vierde offer is het spijsoffer. Dat is het niet bloedige deel van het offer. En het brandoffer is het deel van het offer waarin God de Vader buitengewoon is geëerd. Nou, dat is een hele moeilijke. Dat snap ik wel. Vergeet de hele tussenzin wat mij betreft. Maar het is een offer. En waarom prijst u hem dan niet? Waarom dankt u niet voor hem die dat onberispelijke en vlekkeloze lam is? Waarom komt u niet met hem? De Heere vraagt zo, kom dan. De Vader zoekt aanbidders. Hij zoekt geen sterke lieden. Hij zoekt geen actievelingen. Hij zoekt geen bijbeluitleggers. Hij zoekt geen evangelisten. Met alle respect, die dingen ook. Maar hij zoekt aanbidders. En jij en ik, die zo gezegend zijn, zo buitengewoon, zo uniek zijn, door het geweldige werk van de Heer, we mogen hem prijzen, we mogen hem aanbidden. Nou, doe dat dan. Aanbid hem dan. Prijs hem. In de wereld staat een afgodsbeeld. Dat is wat de Heer Jezus bedoelt met een gruwel. Een gruwel is altijd een afgod. Een gruwel der verwoesting, een afgodisch element. En het barst ervan. De hele wereld staat er vol van. En de duivel wil alleen maar aandacht voor zichzelf. En de antichrist zal een gruwel oprichten. Zal daar een afgodsbeeld van maken. Zal het vorm geven. Zoals een gouden kalf vorm aan iets moest geven. Dat gaat gebeuren. Maar nu wij. Wij die hier zijn vanavond. Een onberispelijk en vlekkeloos lam. Aan hem bekeerde niets. Hij is het schitterende lam. En God heeft hem opgewekt uit de doden. En hem heerlijkheid gegeven. Zodat uw geloof tevens hoop is op God. Uw geloof, hoop op God. Nu gij uw zielen door de gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt tot ongeveinsde broederliefde, hebt dan elkaar van harte en bestendig lief. Als wedergeborenen, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God. Dit nu is het woord dat u als evangelie verkondigd is. Zo schrijft Petrus. Alsjeblieft, nu ben jij aan de beurt. Je bent wederom geboren. En je mag apart gaan staan, geheiligd zijn. Niet het idee hebben van nu ga ik in een klooster. En nu gaan de muren twee keer zo hoog. En ik verstop mij in dat klooster. En ik kom niet meer in aanraking met televisie. Ik kom niet meer in aanraking met de Telegraaf of met een ander blad. Sorry hoor, dat is het meest dat me voor de hand ligt. Maar ik kom niet meer in aanraking met iets uit deze wereld. Ik zit dus niet achter de muur. Nou, dat hebben mensen ook geprobeerd. Is dat goed gegaan? Nee dus. En dat weet u. Dat is de oplossing niet. Wat is de oplossing dan wel? Hem, Christus, de Heer Jezus. Focus je op hem. Richt je op hem. Dat is de inhoud van de erfenis. Hij, de Heer Jezus, is zelf die erfenis. Want hij is de erfgenaam van alle dingen. Het is Christus. En je mag hem hebben. Je mag bij hem zijn. Bij hem horen. Voor hem gaan. Apart zijn voor hem. Prijzen. God en Vader die aanbidders zoekt. We mogen hem prijzen. En eigenlijk weten we niet eens meer wat dat is. We weten nog wel wat bidden is. Heere, wilt u? Heere, zegen deze spijzen. Amen. Sorry dat ik het te simpel zeg. Of daar zullen we een gebed voor uitspreken. Of daarvoor. Maar aanbidding is de Heere prijzen. God de Vader prijzen, hem groot maken, hem bejubelen voor wat hij heeft bedacht in Christus Jezus. En deze dingen zouden we zo graag in je hart willen leggen.